Gemeente, als ons gevraagd wordt, kun jij vertellen waarom de Heer Jezus op aarde kwam? Dan hoop ik dat we toch allemaal het antwoord kunnen geven, ook de kinderen in ons midden. Hij kwam om zondaren te redden, om zondaren zalig te maken. Maar wat houdt dat dan in? En dan gebeurt het wel dat mensen niet verder komen dan, dan ga je straks naar de hemel. Dat is toch veel en veel te weinig. Je zegt niks verkeerds, maar je laat wel heel belangrijke zaken achterwege. Wat dan? Je gaat hier op aarde de smalle weg naar het nieuwe Jeruzalem bewandelen. Zo alleen kom je daar straks aan. Gods genade is verschenen en dat is dan de boodschap van vergeving van zonden. Maar ook vernieuwing van het leven. Die twee mogen we nooit van elkaar losmaken. Er kan nooit vernieuwing van ons leven zijn zonder vergeving van zonden. Maar het omgekeerde is ook waar. Als je zonden echt vergeven zijn, dan blijkt dat in een nieuw leven. Dat zou verdrietig zijn. Als wij zouden zeggen, mijn zonden zijn me vergeven. Dat mag ik al lang weten. En iemand die ons al langer kent, die zou zeggen, joh, dat heb ik nou nog nooit aan je kunnen merken. Dat heb ik in je leven nog nooit kunnen zien. Want als Gods genade ons deel wordt, dan blijkt dat in ons leven. Daar gaan we en dan citeer ik wat Paulus schreef aan Titus. Matig, rechtvaardig, godzalig wandelen. Titus, een van de medewerkers van Paulus. In het boek Handelingen wordt zijn naam niet genoemd. Wel in meerdere van Paulus' brieven. Hij heeft aan Titus een brief geschreven. Titus was zijn medewerker, net als Timotheus. Daar schreef hij twee brieven aan. Die drie brieven noemen we samen wel de pastorale brieven. Want ze lijken op elkaar. Ze geven aanwijzingen voor het gemeenteleven. Paulus schreef aan Titus en Timotheus hoe een gemeente geordend moest worden. Wat de plichten waren van ambtsdragers, wie je tot een ambtsdrager mocht verkiezen. En dan lijken vooral 1 Timotheus en Titus veel op elkaar. Want 2 Timotheus, Paulus' laatste brief, is feitelijk een geestelijk testament voor zijn geestelijke zoon. Wanneer is de brief die Paulus schreef aan Titus door Paulus geschreven? De bommel is gedacht. Paulus is nog vrijgekomen van die gevangenschap die in het boek Handelingen wordt beschreven. Wij zouden het trouwens tegenwoordig meer huisarrest noemen, dat Paulus onder huisarrest stond. 2 jaar lang. En dan eindigt het boek Handelingen. Hoe is het verder met Paulus gegaan? Het wordt niet vermeld. Dat wordt er wel vermoed. Hij is nog vrijgekomen. En toen ook weer naar het oosten afgereisd, heeft hij de brieven aan Timotheus en aan Titus geschreven in die periode. Het zou kunnen. Weet je wat ook kan? Dat Paulus de brief aan Titus geschreven heeft toen hij in Rome gevangen zat. Dat Titus met hem meegereisd is toen die vanuit Caesarea op transport gesteld werd naar Rome. De reisden meerdere met hem mee. Titus wordt in het boek Handelingen niet genoemd, maar het kan best zijn, die was er ook bij. We weten, toen hebben ze nog het eiland Kreta aangedaan. En dat het toen zo geweest is dat Paulus gezegd heeft tegen Titus, joh, blijf jij hier maar in Kreta achter. Want Paulus schrijft die brief aan Titus als hij zich in Kreta bevindt. Voor de uitleg maakt het verder niet uit. Want dit is hoe dan ook waar, wanneer Paulus die brief ook heeft geschreven, de zaligmakende genade Gods is verschenen. En aan wie is die verschenen? Dat is mijn eerste gedachte. Aan alle mensen. Hoe moet je dat nou zien? Dat kan je op twee manieren opvatten. Allereerst, het is de bedoeling dat alle mensen het gaan horen. Het is niet zo, die kunnen we wel overslaan, joh. Die hebben toch geen belang bij. Daar zou iedereen over kunnen slaan. Want van huis uit heeft niemand er belang bij. Maar het gaat erom dat je er belang bij gaat krijgen. En dat is voor iedereen zaak. Predik het evangelie, zo zei de Heere Jezus dan ook aan alle schepselen. Ga dan heen, onderwijst alle volken. Zo zou je het op kunnen vatten dat de genade Gods aan alle mensen is verschenen. Niet dat alle mensen er deel aan hebben of deel aan krijgen. Maar het is wel de bedoeling dat iedereen het mag gaan horen. En dan met het bevel, vraag naar de Heere en naar zijn sterkte. Maar je zou het ook anders kunnen opvatten. Het een sluit het ander niet uit. Paulus heeft in het voorafgaande aanwijzingen gegeven aan Titus hoe die oude mannen moet aanspreken. Jonge mannen. Jonge vrouwen. Oude vrouwen. Het geldt voor allerlei soorten mensen. Slaven. Dienstknechten. En dat ging toen om slaven. Voor al die mensen geldt het. Het is niet zo, het geldt alleen maar voor een bepaalde leeftijdscategorie. Het kan zijn dat wij als man en vrouw iets tegen elkaar zeggen op zachte toon. Waarom de kinderen zijn in de kamer? Het is niet voor hun oren bestemd. Ja, dan kan je het beter op een andere plek tegen elkaar vertellen. Maar goed, het is niet voor hun oren bestemd. En dan kan het zijn dat kinderen iets horen, hadden ze eigenlijk niet moeten horen. Dan zeggen we kleine potjes, ze hebben grote oren. Ze horen iets wat ze eigenlijk niet hadden mogen horen. Of, ja, ze kunnen het dan nog niet begrijpen. En dan is het evangelie ook voor het kleinste kind. Kan je dan van een kind van 4 jaar... Ik hoop dat er ook kinderen van die leeftijd hier in de kerk zitten, verwachten dat ze heel de preek begrijpen, dat niet. En toch de kern wel. We zijn verloren zondaren. We hebben genade nodig. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. In die tijd, ja, een heer, die kon zijn slaaf gewoon zien als een stuk bezit. Dat was het juridisch ook. Daar ging de ene heer veel beter op met zijn knecht dan een andere heer. Maar een knecht was toch iets van een heel andere orde dan een vrije. Dat mag maatschappelijk zo zijn. Dat mag juridisch zo zijn. Geestelijk liggen de dingen anders. Dan is het evangelie niet minder voor slaven dan voor vrijen. In onze termen gezegd, of hij nou bovenaan de maatschappelijke ladder staat, of helemaal onderaan, ook in het laatste geval, is het evangelie voor jou bestemd. En dan is het zelfs zo, dat het evangelie niet vele rijken raakt, niet vele ijdelen, en niet vele edelen. Dat is de eeuwen door zo geweest, tot op de dag van vandaag. Maar dit is zeker. Niemand van ons mag blijven die die is. Als we niet bij het evangelie zijn opgevoed. En we raken belangstellend. En meer dan belangstellend. Dan komt toch als het goed is de vraag naar boven. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Om het teken en zegel te ontvangen van de vergeving van zonden en van de vernieuwing van het leven. Want dat wil je al. als je gedoopt wil worden, dat doe je al. De oude mens afleggen en de nieuwe aandoen. Nou zal voor de meeste van ons gelden, misschien wel voor ons allemaal, dat wij als kind gedoopt zijn. En dan wordt er nog wel eens een verschil gemaakt, maar dat is om meer dan één reden om juist tussen geloofdoop en kinderdoop. Ook als je op volwassen leeftijd gedoopt wordt, wordt de geeststempel gezet op jouw geloof, maar op het evangelie. Maar omgekeerd, als jij als kind gedoopt wordt, dan is het niet zo, er is geen geloof nodig. En een klein kind kan dat niet vragen. Bij een kind van 4 ligt dat al anders. En een zuigeling kan het niet vragen. En al helemaal aan een jongen of meisje van 16 jaar. Nou ben jij gedoopt, jong. Maar is Christus jou ook alles geworden? En dan zou het heel verdrietig zijn als we zouden zeggen, moet dat dan? Ja, dat moet al lang zo wezen. Want zoals je het avondmaal kan ontheiligen, kan je ook je doop ontheiligen. Wanneer ontheilig je het avondmaal? Als je zonder dat er sprake is van een levend geloof en waarachtige bekering toetreedt tot het avondmaal. Wanneer ontheilig je je doop? Als je wel met water gedoopt bent, maar niet met de Heilige Geest. En als dat voor een van ons nog zo is, dan is dat een dubbele reden om ermee te stoppen. Dan hebben we niet alleen het evangelie dat ons aanspoort matig, rechtvaardig en godzalig te leven. Maar dan is het ook onze doop die ons daartoe verplicht. En dat woord plicht, ja, dat is eigenlijk een wat ongelukkig woord. Want als het goed is, wordt het voor ons een liefdedienst. De dienst van God. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En dan nu waartoe Gods genade verschenen is. Ik heb er al op gezinspeeld, dat kan natuurlijk niet anders. Die onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken. Daar begint het mee. En dat woord verzakend, dat wordt dan in het Grieks zo geformuleerd dat je allereerst aan een eenmalig gebeuren moet denken. Wij zeggen wel eens, bij die man is het zwart of wit, die kent geen grijs tinten. Nou, in de praktijk ligt dat in heel wat gevallen anders. Dan is het goed om met grijs tinten rekening te houden. Lichtgrijs, donkergrijs. Maar als het loopt over de brede en de smalle weg, dan is het of het een of het ander. Dan kan je niet zeggen, joh, hij zit er ergens tussenin, joh. Hij zit er ergens tussenin. Of je bent nog zonder God en je leeft nog voor jezelf. Of ik vertrouw op hem geheel en al. Den Heer, wiens werk ik roemen zal. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Goddeloos. Ja, het is waar. Veel van de eerste christenen waren niet bij het woord opgegroeid. Dat gold wel van christenen met Joodse wortels. Maar menige christenen, de meeste christenen, zeker in de gemeentes ontstaan door de werkzaamheden van Paulus en zijn medewerkers, hadden heidense wortels. Die hadden gebroken met afgodendienst. Gebroken met zondige gedragingen die hen van de Heer afhielden van de levende God. Wat ze nooit als zonde hadden gezien, dat doet toch iedereen, joh. En zo denkt toch iedereen. Dat was die mensen tot zonde geworden. Maar het is goed te weten dat uiteindelijk ieder mens, voor wie niet geldt, God is mijn alles. Een mens is zonder God. Heb jij God overal bij nodig? Nou ja, dat kan je natuurlijk niet verwachten. Als je God niet overal bij nodig hebt, dan zijn we nog zonder God in de wereld. Dan denk ik, en een man, hij heeft het mezelf eens verteld. Hij en zijn vrouw ging op vakantie samen met zijn broer en diens vrouw. En weet je wat hem trof? De levensinstelling van zijn schoonzus. Nu maakten ze elkaar een tweetal weken van heel dichtbij mee. En toen vroeg hij aan zijn schoonzus: heb jij God dan overal bij nodig? Jij haalt God er overal bij, joh. Jij haalt God overal bij. Dat doen we niet. Er zijn ook dingen, daar heb je God niet bij nodig. Ik heb God overal bij nodig, zei die vrouw. Zij zijn schoonzus. Ik kan hem nergens buiten laten. En dat is voor die man die ik sprak mede het middel tot zijn bekering geworden. Hij kwam erachter. Ik ben goddeloos. Al ga ik dan naar de kerk, ik ben ten diepste goddeloos. Ik kan God nog buiten een aantal zaken laten. Daar heb God niks mee te maken. Dat is mijn terrein. Nee, het gaat erom dat Christus koning wordt over heel ons leven. En dan gaan we de wereldse begeerlijkheden verzaken. Waar kan je dan allemaal aan denken? Nou, het ging over de anticonversiewet. Daar hebben we voorbeden door voor gedaan of die wet toch niet aangenomen zou worden. De toenmalige samenleving was een losgeslagen samenleving, zeker ook op seksueel gebied. Als een man wat rijker was, je een vrouw had je om wettige kinderen te krijgen en je ging naar andere vrouwen voor je plezier. En dat deed je niet stiekem, dat was heel gewoon, dat was heel gewoon. Dat was heel gewoon. Iedereen deed dat die het zich kon permitteren. Ja, dat kan wel. Maar er is een God die onze schepper is. En die schiep ons man en vrouw. En die heeft gezegd dat de man zijn vader en moeder moet verlaten. En zijn vrouw aanhangen. En die moet trouw blijven tot de dood hen van elkaar scheidt. Dat geldt dan sinds de zondeval. Je verlaat wellust. Maar ook hoogmoed. Hoogmoed. Nou, dat zit in ons aller bestaan. De een heeft er meer last van dan de ander. Carrière-drang. Zo hoog mogelijk zien te komen op de maatschappelijke ladder. Wat baat het de mens, al zou die heel de wereld winnen en schade leidt aan zijn ziel. Hebzucht. De goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken. Dat is het negatief, om maar zo te zeggen. En wat staat er dan tegenover u? Matig, rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. En bij dat woord leven blijkt dan heel duidelijk, dat is een gedurige zaak. En dan kan je het zo zeggen, dat blijkt al, zeker als je deze tekst in het Grieks leest. Bekering is iets eenmaligs. En het is ook iets van elke dag. Eenmalig. Je hebt de brede weg verlaten en met de smalle weg gaan bewandelen. En dan eindigt de reis op de smalle weg. Als we de Doodsjordaan door zijn. En dan geldt dat iemand die de smalle weg bewandelt, het laat zien in een matige, rechtvaardige en godzalige levenswandel. Waarom moet dat geschreven worden? Opdat we het zouden weten, maar ook omdat we aan het zinken en tot hinken ieder ogenblik geneigd zijn. Maar dat weet toch een echte christen? Dat hoef je hem toch niet te vertellen? We zijn tot wegzwerven geneigd. Tegen de stroom. Hier roeien kost moeite. Zeker bij een sterke stroom. Maar je zit in een roeibootje, ja, daar hoef je niks te doen. En je gaat met de stroom mee. Tegen de stroom in, dat kost moeite. Daar moet je wat voor doen. En dat is geestelijk ook zo. Dan eist dat strijd van ons. Het is alleen genade. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet heel trouw de genademiddelen moeten gebruiken. Bijbel lezen, bidden. Dan denk ik aan de persoonlijke genademiddelen. En dat je dat zo doet, Heere, geeft dat ik u mag leren kennen. Matig. Dat wil zeggen, ik hoef niet het onderste uit de kant te hebben. Als het gaat om de inrichting van mijn huis. Als het gaat om een auto. Als het gaat om vakantie, dan hoef ik niet het onderste uit de kant te hebben. Maar het is toch je eigen geld, joh? Ja, maar het is uiteindelijk allemaal van God. Er is een Engels parlementariër geweest, William Wilberforce, die vooral bekend geworden is vanwege zijn strijd tegen de slavernij. Op zijn 21ste zat hij al in het parlement en op zijn 25ste is hij tot bekering gekomen. Hij was rijk. Dat was hij eigenlijk al van huis uit. Hij erfde het vermogen toen hij meerderjarig werd van zijn betrekkelijk jong overleden vader. Het grootste deel van diens vermogen. En toen stierf er nog een kinderloos om. En toen was hij werkelijk schat en schatrijk. Hij erfde van die kinderloze oom onder andere een landgoed. En toen kwam hij tot bekering. En toen ging hij eens narekenen hoeveel kost eigenlijk dat runnen van dat landgoed. En toen kwam hij erachter dat kun je een heel Engels dorp een jaar van laten eten en drinken. Mag je als christen zo'n landgoed hebben. Ja, maar de koningin en nog veel meer, joh. Of de koning. Wilberforce kon het niet voor zijn geweten meer verantwoorden en heeft dat landgoed verkocht. Hij zal nog mooier gewoond hebben dan ik nu. Maar voor zijn status leefde die man matig. We moeten ons nooit gaan vergelijken met mensen die veel meer kunnen uitgeven dan wij. En dat we zeggen, ja, maar als ik naar die kijk, leef ik toch echt matig, ja, uiteraard. Want je kijkt niet meer veroordelen. Ik kijk naar mensen die evenveel kunnen uitgeven als ik. Naar mensen die nog minder uit kunnen geven als ik. En val ik dan op door matigheid. Is het aan mij te merken, ik ben een pelgrim. Nou, dat is de bedoeling. Matig en rechtvaardig. Rechtvaardig. Je ja is ja en je nee is nee. Rechtvaardigheid is een deugd die ook niet christenen aanspreekt. Als het gaat om almsdragers, die moet ook een goed getuigenis hebben bij degene die buiten staan. Wij weten, er zijn twee soorten christenen, ware en naamchristenen. En een ware christen heeft een levend geloof. Ja, van die dingen heeft de wereld geen weet. En toch, dan kan een wereldling zeggen, ja joh, die mensen heten christenen, maar ze doen alleen maar vroom. En het kan ook zijn dat de wereld zegt, ja, ik moet zelf niks van de kerk hebben, maar dat is toch iemand? Nee, daar kan je echt mee doorzien. Wij moeten gekenmerkt worden ook naar buiten toe door rechtvaardigheid. Dat we eerlijk zijn ook als we handel doen enzovoort. Matig, rechtvaardig en godzalig. En godzalig staat tegenover goddeloos. Ben je goddeloos? Nee, dat ben ik niet. Ben je daar godzalig? Ja, maar dat is lang niet iedereen. En uiteindelijk is het of het een of het ander. Goddeloos of godzalig. Je leven is op God gericht. De zaligmakende genade is verschenen. Opdat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken. Matig, rechtvaardig, godzalig zouden leven. Dan hebben ambtsdragers een taak. Titus had een taak. Spreek dit hem, vermaan en bestraf met alle ernst. Dit moet je vertellen. Als het nodig is, moet je mensen vermanen. Als het nodig is, moet je mensen bestraffen. Een taak voor ambtsdragers, een taak voor ons allemaal. Want in een van mijn gemeentes kwam ik eens bij een gemeentelid en die vond dat ik zijn achterbuurvrouw moest vermanen. En toen noemde die iets, had hij op zich nog gelijk in ook. Ik had die vrouw er al eens op aangesproken, maar dat heb ik hem niet verteld. Ik zei, heb jij het al gedaan? Ja, maar ik zei geen ouderling. Ik ben geen ouderling in dialect. Ik zei geen dominee. En dan heb ik gezegd, joh, als iedereen er dan over dacht, zoals jij, dan hadden we een heel andere kerkenraad. Of iedereen deed zoals jij. En dan was ik hier nooit beroepen. En nooit gekomen. Dan had er een dominee gekomen die dat niet durfde te benoemen in persoonlijke gesprekken. Zoals jij het niet durft, hadden we dan ook een dominee gehad die het niet durfde. Want wij hebben een taak ten opzichte van elkaar. En dan is het niet zo, we moeten elkaar eens flink de les lezen, joh. Ik heb hem eens flink de les gelezen, nee. Dat is niet de bedoeling. Dat we zeggen, joh, ik ben bezorgd over jou. Ik zie dingen, dat hoort toch niet bij het christen zijn. Ik ben bezorgd. Zo moet het zijn. En dan moet je ook nooit boven anderen gaan staan. Dan moet je ook tegen jezelf strijden. Er is een christelijk gemeente dominee geweest met de naam van der Ent. Zijn laatste gemeente was een kleine gemeente. Is tot hoge leeftijd prediker van het woord geweest, maar in zijn laatste gemeente had hij het als gewoonte gemaakt elke jaar een keer naar de dokter om een soort keuring. Even een gezondheidscheck. En die dokter deed nergens aan, maar Van der Ent was wel een man die probeerde het gesprek gaande te maken. En toen kwam hij bij de dokter nog klachten, dominee. Ja, de laatste tijd heb ik nogal hard klachten. Dat is niet zo best, zei die dokter. Wat voel u dan? Uit mijn hart komen voort, zei die boze bedenkingen, hoererijen, overspelerijen, enzovoorts. Hij zegt, herkent u die klachten, dokter? En toen kregen ze gesprek. Want elke christen heeft nog een zondig bestaan en moet strijden tegen zichzelf om matig, rechtvaardig en godzalig te leven. En dan neem ik opnieuw dat beeld van die roeiboot. En dan in een riviertje met een behoorlijk sterke stroom. Je moet tegen de stroom oproeien. Nou, dan moet je continu blijven roeien. Begin de dag met God. En eindig de dag met God. En zet de dag ook voort met God. De goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken waarom. Dan ga ik alvast even naar vers 14. Wat is nou de diepste reden? Omdat de zaligmaker Christus gekomen is en zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Waarom doe jij dat eigenlijk? Als het goed is, is dit het antwoord. Ik heb Christus lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Dat is het verschil tussen uiterlijke vormen dienst en werkelijk godzaligheid. Dan komt het van binnenuit. En dan is het zo, je mag behoren bij dat volk dat door Christus gereinigd is en dat ijverig is in goede werken. Een eigen volk, dat is een zinspeling op Exodus 19 vers 5. Daar wordt in het Oude Testament het woord eigendom gebruikt. Het volk dat God zich ten eigendom maakt, dat is dan het volk van Israël. Maar daar staat in de Griekse vertaling feitelijk hetzelfde woord als hier het volk eigen. Het woord eigen. Dat is even nog een punt dat ik wil maken, dat de Nieuwtestamentische gemeente is de voortzetting van de Oudtestamentische gemeente. Het is niet zo, ja, maar dat vroeg God vroeger niet. Dat doet hij inmiddels, maar dat deed hij vroeger niet. Er zijn verschillen tussen de oude en nieuwe bedeling, maar dat is de eeuwen door nodig geweest. Mensen kunnen van opvattingen veranderen. God is onveranderd. En dan denk ik aan een van de nichten van mijn vader, wij noemden ze altijd tante Keetje. Zij en haar man hadden nooit kinderen gekregen, we vonden het altijd heel gezellig als ze bij ons op bezoek kwamen. Die tante Keetje was een stevige vrouw, om maar zo te zeggen, daarop vat ik. En ik weet, ze vertelde, is bij gelegenheid dat ze zich in de gemeente waartoe ze behoorden toch niet zo goed meer thuis voelde. En toen waren de Ramsbroeders op bezoek geweest, toen had ze dat verteld en ook waar het volgens Sarah schotte. Ja, zeiden ze, ja. Maar mevrouw Klerk, het was toen de 20e, we leven niet meer in de 19e eeuw. Nou zijn we waar we wezen moeten, zei ze. Ik ben een levend lid van de kerk van alle eeuwen. En ik begrijp dat jullie een lid zijn van de kerk van de 20e eeuw. Dan behoren we bij een andere kerk, zei ze. Al zitten we in hetzelfde gebouw. Zo heeft zij die omstdragers vermaand. Wat God vroeger vroeg, vraagt hij nu nog natuurlijk. Wij lopen er anders bij dan vroeger, als het goed is, wel netjes. Maar mode is aan tijd onderhevig en dan zijn er allerlei dingen die anders zijn. Wij hebben te maken met internet, nou dat was een generatie of één generatie nog anders, één generatie geleden. Maar deze dingen zijn gelijk gebleven. Matig, rechtvaardig, godzalig leven. En dat Christus zichzelf gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen niet van de meeste ongerechtigheden, maar van alle ongerechtigheden. Zich een eigen volk zou heiligen, zoals het onder het Oude Testament zou reinigen. Ijverig in goede werken. Want we worden niet door goede werken zalig. Maar we worden wel in goede werken zalig. Ik ben helemaal geen bomenkenner, maar ik kan nog wel zien dat een appelboom is als er een appel aan hangt. En een perenboom als er een peren aan hangt. En zo is het ook met een christen. Is dat een christen? Heeft hij nou wel levend geloof? Ja, dus, hij breekt vruchten voort. Hij is ijverig in goede werken, dat moet een christen zijn, joh. Zo moet het zijn. En dan nu het laatste. In deze tegenwoordige wereld. Want er komt ook nog een toekomende wereld. En dan is mijn derde gedachte waartoe die zaligmakende genade verschenen is met het oog op de toekomende wereld. Wel dan verwachten wij de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Eerst iets over dat laatste. Je kan ook vertalen, dat is eigenlijk nog iets beter. De heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Maar daar kan je nog twee kanten uit. Is het zo dat Jezus de heerlijkheid is van onze grote God en zaligmaker? Dan is zaligmaker God de Vader. En Jezus is de heerlijkheid van die grote God en zaligmaker. Zo kan je het opvatten. De Statenvertalers hebben het anders opgevat. En naar mijn overtuiging is dat de betere opvatting. Het ene kan ook, met andere is naar mijn gevoel nog net iets beter. Dan moet je het zo zien. De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Die zaligmaker is Christus en dat niet alleen. Jezus Christus is ook God. Zo hebben de Statenvertalers het opgevat. Hoe weet ik dat? Dan kijk je in de kanttekening. En als je de kanttekening bij dit vers raadpleegt van de Statenvertaling, dan zie je, ze hebben het zo opgevat, God slaat op de Heere Jezus Christus. Terecht. Dan is dit een van de meerdere teksten in het Nieuwe Testament waar Jezus uitdrukkelijk God wordt genoemd. Het blijkt op allerlei manieren. Maar dat geldt ook hier. Hij wordt uitdrukkelijk God genoemd. En dan weten we in het Oude Testament, God zal een keer in eerlijkheid verschijnen. En dan kom je in het Nieuwe Testament en dan valt die verschijning in twee fases uiteen. Bij de eerste verschijning is Jezus in een dienstknechtgestalte verschenen. Het was mogelijk hem te negeren. Dat is niet de bedoeling, maar dat kan wel. Dan kunnen mensen zeggen, bewijs het me maar eens. Ja, we kunnen het evangelie niet bewijzen, zo is 2 keer 2, 4. Maar eenmaal zal Jezus in heerlijkheid verschijnen. De verschijning der heerlijkheid. En dat wordt ook een zalige hoop genoemd. En dan zou je kunnen zeggen, daar heb je het al, je hoop erop. Maar je weet het niet zeker. En dan zie je dat elke vertaling beperkingen kent. Het Bijbelse woord hoop wil zeggen, het is nog niet zo ver, maar het komt wel zo ver. Als je de Bijbelse woorden zou gebruiken, jochie is beloofd. Je krijgt op je verjaardag een skelter, dan heeft hij de hoop dat hij een skelter krijgt. Maar dat jongetje denkt niet, misschien krijg ik hem niet. Nee, hij weet zeker, ik krijg hem. Ja, maar je hebt hem nog niet. Hij komt eraan. Mijn vader heeft beloofd. En zo mogen we zeker weten. Het komt eraan. Het is nog niet zover. Komt het zover? Ja, het is een hoop die in vervulling zal gaan. En dan is het zo, als wij deel hebben aan de genade Gods. Dan zijn we een pelgrim op aarde. En kijken we uit naar de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Waar het aardse leven is vergaan, daarvan pas echt de vreugde van een christen aan. Ja, hier is het ook al vreugde, maar vermengd met droefheid. En dan is het ook zo, daar kan niemand onderuit. Een kennis van me, die heeft dus in een commissie gezeten, het was in de grote stad. En die bezocht mensen, de leden van die commissie deden dat, die alleen maar in de kaartenbak stonden, je zag ze nooit in de kerk. Ja, daar kon de kerkenraad niet aan beginnen. Die had al de handen vol met de mensen die wel in de kerk kwamen. De een wel trouwer als de ander. Maar de mensen die je helemaal nooit zag, die werden dan door de leden van zo'n commissie bezocht. U staat nog in de kaartenbak bij ons in de kerk. Mogen we gesprek met u? Een soort evangelisatiewerk. En dan kon je de mensen er al een paar spreken. Je staat nog in de kaartenbak. En die kennis van me kwam bij een vrouw en die zei, oh, dat wist ik niet, jong, maar ik ben dat spuugzaad, zei ze. Ik wil eruit, uit die kaartenbak. Nou, dat is dan in de hervormde kerk zo, dat is nog zo, dan moet je zelf een handtekening zetten. Een kerkenraad mag niet zomaar iemand uit een kaartenbak gooien, dat kan in afgescheiden kerken wel, maar dat gaat in een hervormde kerk niet. Dan moet je zelf een handtekening zetten. Ik wens verwijderd te worden uit alle kerkelijke registers. Die handtekening moet je zelf zetten. En dan gebeurt het pas. Dan zal u hier een handtekening onder moeten zetten, zei die kennis van me. En dan gebeurt het pas. U moet zelf tekenen. Denk dan overal echt vanaf, vroeg ze. Overal zei die op één ding na. Dus ik zit dan nog ergens aan vast, zei ze. Had ik wel gedacht, zei ze. Jullie zijn niet eerlijk. Nee, zei ze, dat is iets, daar gaan wij niet over. Ook u moet straks voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Of u nou in de kaartenbak van de kerk staat of niet. Trouw in de kerk komt of niet. Ik geloof er niks van, zei ze. Daar hou God ook geen rekening mee. Zei die kennis van me, al geloof je er niks van, wek je toch op. Daar houdt God totaal geen rekening mee. En het is daarop uitgedraaid dat die vrouw zei, laat me toch maar in de kaartenbak staan, meneer. En kom nog maar eens een keer langs. Want als het gaat om die eerste verschijning, die kan je negeren. Die tweede niet. En dan is het of je zegt, dat is een sprookje. Dat doen mensen buiten de kerk. Of je schuift het voor je uit. Kan ook zijn, dat kan ook zijn. Dat dachten farizeeën en schriftgeleerden. Ja, maar wij staan zonder meer aan de goede kant, zonder meer. Nee, dat het zo is, ik heb het niet verdiend. Maar als hij komt, dan zal ik toch mogen horen, kom maar binnen. En dan is het zo, dan is er een hoop, een verlangen in ons hart. Niet alle verlangens worden vervuld. Wij kunnen op zich terechte verlangens hebben. En God vervult ze niet. Het zijn geen verkeerde verlangens. Maar God heeft een andere bedoeling met ons leven. Maar als er maar één verlangen is om nabij God te zijn, dan kunnen we niet zeggen, ja, dat verlangde jij nou wel, joh. Maar Gods bedoeling was anders. Nee, dat geldt. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. En dat er zo in ons alle leven mag zijn. En als het niet zo is, zo mag worden. Ik blijf de Heer verwachten. Verwachten de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Dat geven de Heere. Amen.